Goedemorgen gemeente, van harte welkom. Fijn dat u en jij bij deze eredienst aanwezig bent. We verwelkomen in het bijzonder onze gasten hier in de kerk en online en we weten ons verbonden met iedereen die met ons meeluistert. Deze dienst wordt geleid door proponent Mostert uit Lidam. In verband met de bediening van de Heilige Doop op zondag 9 februari is er de mogelijkheid voor ouders die hun kindje willen laten dopen om doopaangifte te doen. Dit kan tot en met zaterdag 25 januari bij de scribe van de kerkraad, Rienbal. De doopzitting zal zijn op dinsdag 28 januari in Hoven. Afgelopen dinsdag waren dominee Molenaar en zijn vrouw op bezoek in Ameide. Zowel onze kerkelijk werker Eldert Rodrigo, de jeugd, als ook de kerkraad in verschillende samenstellingen kijken terug op een goede en een fijne ontmoeting. Zijn besluit over het uitgebrachte beroep wordt uiterlijk vrijdag 17 januari verwacht. Om onze afhankelijkheid als gemeente op God te stellen, zal straks na deze dienst in de kerk een korte moment zijn om met elkaar te bidden voor onze gemeente. In het bijzonder willen we bidden voor het beroep dat wij hebben uitgebracht op dominee Molenaar. We hopen u straks te ontmoeten om als gemeente eendrachtig samen te komen in gebed. In deze dienst zullen de volgende collecten worden gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor pastoraat, vorming en toerusting. En de uitgangscollecte is bestemd voor huisvesting en de organisatie. We bevelen de inzameling van de gaven van harte bij u en jou aan. We vangen nu de dienst aan met het zingen van Psalm 27, vers 7 en daarnaast een ruimte voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad een goede en een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen nooit los zal laten. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus onze Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen dit samen zijn met het zingen van Psalm 42, daarvan het eerste en het vijfde vers. En in het vijfde vers, daar staat, ik zal in dit vertrouwen leven. En dat is ook eigenlijk het thema van deze dienst. Vertrouwen op God, in dat vertrouwen leren leven. Psalm 42, vers 1 en 5. Ook deze morgen willen we luisteren naar de wet des Heren en naar de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gegeven heeft. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het slavenhuis geleid, ja, bevrijd heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die ook niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet doelloos gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom heiligde de Heer de Sabbatdag. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis dat van uw naaste is. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets wat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd: Ja, meester, welk van deze 10 is nu het belangrijkste van allemaal? Toen zei de Heer: Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is 1. En u zult Heer uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we bidden om de opening van Gods woord. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Zie ik de hemel, het werk van uw hand, zon, maan en sterren, door u daar geplant. De hele aarde en alles wat leeft, het is echt ongelooflijk dat u dit aan ons geeft. En daarvoor danken wij u. Dank u dat wij het leven uit uw hand hebben ontvangen. Dank u dat wij onderdeel mogen zijn van uw schepping. Dank u dat wij getuigen mogen zijn van al het wonderlijke van uw schepping. Wij danken u ook voor deze dag. En Heer, wij mogen die winterse eigenschappen, die winterse taferelen aanschouwen. De kou en de gladheid. Heer, het kan ons verwonderen hoe mooi u de seizoenen heeft gemaakt. Hoe de seizoenen elkaar steeds weer in een vaste regelmaat opvolgen. Maar Heer, wat wij ook zien is dat wij tekortschieten in ons rentmeesterschap. En dat de gevolgen daarvan steeds duidelijker worden. Dat we geconfronteerd worden met hoge gemiddelde temperaturen. Dat wij op bepaalde plekken ook rampen zien in toenemende mate. We denken ook aan de situatie in Amerika, waar er een hevige brand gaande is. En Heer, wij kunnen alleen onszelf dat kwalijk nemen, dat wij als mensheid zo onzorgvuldig omgaan met uw schepping. En daarvoor vragen wij vergeving. En daarvoor vragen wij ook hulp. Wilt u ons alle helpen om daarin te doen wat u van ons verlangt? Wilt u ook de beleidsmakers en de bestuurders daarin wijsheid geven? Heren, wij danken u voor de week die achter ons ligt, dat u ons daarin erbij was. We danken u dat u ons deze morgen geroepen heeft, dat we hier in alle vrijheid mogen samenkomen, dat we elkaar als gelovigen mogen ontmoeten, in het besef dat we verbonden mogen zijn met hen die vanuit huis meedoen met deze dienst. Dank u wel dat we hier in Ameide een geloofsgemeenschap mogen vormen. En Heere, wilt u ons helpen als wij zo dadelijk uw woord gaan openen? Wilt u ons duidelijk maken wat die oude woorden van David van eeuwen terug ons nu nog te zeggen hebben? Open onze ogen, open ons hart. Maak ons ontvankelijk. En wilt u andere gedachten tot zwijgen brengen? En ook als we nog de spanning of de stress van de afgelopen week kunnen ervaren, help ons dan evenwel om ons te richten op u. Laat zo dit samen zijn. Allereerst tot verheerlijking van uw grote naam zijn. Maar daarnaast ook tot versterking van ons geloof. En tot opbouw van uw koninkrijk. Wilt u ook bij de kinderen zijn, als ze naar de kindernevendienst gaan of dat zij hier zullen blijven? Wilt u hen helpen om ook dingen te begrijpen die u tot ons te zeggen heeft? Wilt u bij de middengeneratie zijn en ook bij de ouderen? Wilt u ons allemaal ontvankelijk maken? We bidden u voor alle gemeentes in de buurt, maar ook binnen ons land die deze morgen mogen samenkomen. Wat zijn we bevoorrecht als gelovigen dat wij in vrijheid kunnen en mogen samenkomen. En wat is het jammer, Heer, als soms het verlangen om naar uw huis te gaan is weggezakt. Als de motivatie soms ontbreekt. Heer, wilt u dan met uw geest ons weer aanvuren, wakker schudden. En ons helpen om bezig te zijn met dat wat het belangrijkste is in ons bestaan. Help ons erbij. Geef ons zo een gezegend samen zijn. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Wij openen met elkaar de Bijbel en we lezen deze morgen uit het Oude Testament. Een korte psalm, psalm 13. En boven die psalm staat vast vertrouwen op God. Psalm 13. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen en verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. Tot zover het woord van God. Zoals gezegd, het thema van de overdenking, van de verkondiging is vertrouwen op God. En wij volgen deze morgen de lijn van de psalm. En dan zien we allereerst dat het gaat over klagen. En dat wordt gevolgd door vragen. En dat eindigt in vertrouwen. Dus we beginnen met klagen, dan vragen en tenslotte vertrouwen. Dan zal er onder het voorspel van de samenzang die wij zo gaan zingen gelegenheid zijn om u gaven te geven, van harte bij u aanbevolen. Dan zingen wij psalm 13 daarvan het eerste en het vierde vers. En daarna zullen we beginnen met het kindermoment. Het mogen als goedste kinderen van groep 0 tot 3 naar de kindernevendienst. En dan zou ik het fijn vinden als de kinderen van groep 4 tot 6 naar voren komen. Jullie gaan allemaal lekker zitten. Een lekker warm kleed. Ondertussen gaan de andere kinderen naar de kinderneefdienst. Ik heb wat meegenomen. En ik ga jullie vragen wat het is. Zien jullie wat het is? Ja? Huiswerk. Daar lijkt het op. Dat is het niet helemaal. Ja? De seizoenen. Ja, jij komt al steeds dichter bij het antwoord. Nog een poging. De maanden, ja. De maanden en de dagen en ook de seizoenen. Ik zal het even aan de gemeente ook laten zien. Ja, het is bijna niet te zien daar vandaan, maar een kalender. Maar ja, wat heb je eraan, hè, aan zo'n kalender? Ik heb hem van internet gehaald, ik heb hem geprint en ik heb hem nu bij me. Maar ja, wat heb je eraan? Wie weet dat? Je ziet hem nog wel eens in de keuken hangen. Ja, zeg het maar. Sorry, wat zei je? Ja, wat je gaat doen, dat kun je op de kalender zetten. Ik dacht, ik neem een pen mee en ik zet eens neer wanneer ik jarig ben. Dat ben ik vergeten. Maar dan heb ik aan jullie de vraag, wie is er binnenkort jarig van jullie? Wanneer ben jij jarig? Dat schiet al op, 25 januari. En jij? 2 februari, dat schiet ook al op. Maar wie moet er nog heel lang wachten? Ja? Sorry? Wanneer ben je jarig? 30 augustus. Dat is nog heel lang wachten. Nog eentje dan. Wanneer ben jij jarig? 5, dus bijna op dezelfde dag. Dat zijn leuke dingen, verjaardagen. En wat je dan ziet is, dan moet je voor je gevoel heel lang wachten. Ook al ben je deze maand nog jarig, dan moet je voor je gevoel heel lang wachten. Maar dat is iets leuks. En dat kan niet snel genoeg komen. Maar het tegenovergestelde is ook zo. Stel je voor dat iets niet leuk is. Je bent ziek en je bent al een tijdje ziek. Dan heb je ook het gevoel van, hoe lang nog, zeg, kan het niet eindelijk een keer afgelopen zijn? Dus het gaat vandaag in de preek een beetje over wachten. Hoe lang nog? Want als je kijkt naar de preek, dan gaan we zien wat David heeft geschreven. David heeft de psalm geschreven en dan hoor je hem de hele tijd zeggen, hoe lang nog, heren? En dat komt omdat hij het moeilijk heeft. Dus alsof hij ziek is, maar hij heeft dan het gevoel dat de Heere God hem vergeten is. Hoe lang nog, heren, vergeet u mij? Dus dan kijkt hij als het ware op zijn kalender. De Heere God is me al een paar maanden vergeten. En daar gaan wij over nadenken, want wat hij doet, omdat hij dat gevoel heeft dat de Heere God hem vergeten is al zo lang, hij gaat bidden. En door het gebed krijgt hij weer vertrouwen op God. Dus hij moet heel lang wachten voor zijn gevoel. Hij gaat bidden en daardoor krijgt hij weer het vertrouwen. En daar gaan we zo over nadenken. Dan mogen jullie zo terug naar je plekje. En dan gaan wij met z'n allen zingen een kinderlied. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere God. Lied 444. Ja? broeders en zusters in Christus. Wij beginnen met het onderdeel klagen. David heeft het moeilijk. Het leven zit hem tegen en hij gaat door een diep dal. Hij lijkt er zelfs bijna aan onderdoor te gaan. We horen de wanhoop in zijn stem als we de eerste versen lezen van deze psalm. Hoe lang nog? Het duidt op een intens verlangen naar bevrijding uit een moeilijke situatie. Een moeilijke en een angstige situatie. De psalm vermeldt niet met welke tegenspoed David te kampen heeft. En ook niet waarom hij daarmee wordt geconfronteerd. Maar David legt wel de nadruk op de lange duur. Voor zijn gevoel duurt die moeilijke situatie eindeloos. Sommige uitleggers denken dat David te maken heeft met een ziekte. En dat de vijand waar hij hierover spreekt de dood zou zijn. Maar het is niet precies duidelijk. En ook al zijn de precieze omstandigheden voor ons niet helemaal helder. We zien wel in het tweede vers dat David zich eenzaam en verlaten voelt. Daar staat, hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? David heeft de indruk dat de Heere God hem voor altijd vergeet. Dat hij geen aandacht en geen belangstelling meer voor hem heeft. En toch is dit een opmerkelijke vraag van David aan de Heere God. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Koning David was toch een man naar Gods hart? En hij had toch een goede relatie met God? David spreekt God ook aan met zijn verbondsnaam, Yahweh, Heere. En hij voelde zich veilig genoeg om God deze vragen blijkbaar te stellen. Dan is het toch vreemd dat David denkt dat God hem heeft verlaten? Kan de hemelse vader zijn geliefde kind vergeten? In Jesaja lezen we dat de Heere zegt dat hij zelf altijd aan zijn volk zal denken. Een moeder zal haar jonge kind nooit vergeten en zelfs al zou zij dat doen. Ook al is dat bijna ondenkbaar. De Heere God zal nooit vergeten. Want Gods liefde die zal eeuwig bestaan. De tweede vraag die David stelt is ook aan God gericht. Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? David is God kwijt. Althans, hij ervaart Gods aanwezigheid niet meer. Het beeld van God die zijn aangezicht verbergt, komt vaker voor in de Bijbel. Het wijst op een beeld dat God zijn volk als het ware even niet ziet of even niet wil zien. God lijkt geen acht te slaan op de nood van David. De zegen en de hulp die David doorgaans mocht ontvangen, die blijft al een tijdje achterwege. De God die David vroeger als nabij heeft ervaren. En waar hij persoonlijk contact mee had. Het lijkt allemaal afwezig in deze moeilijke periode. Terwijl David de Heere God juist zo nodig heeft. De dichter heeft het gevoel dat hij wordt vergeten. En daarom gaat hij met dit nare gevoel naar God. Want hij gaat er toch vanuit dat God hem hoort, of in ieder geval wil horen. David vervolgt zijn vragenvuur. Maar hij verschuift nu de aandacht van God meer naar zichzelf. Naar de emoties die hij ervaart. Want bij de derde vraag lezen we, hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? David heeft het over plannen maken in zijn ziel. Hij wordt overmand door zorgen in zijn leven. Hij wordt erdoor gekweld. Hij ervaart verdriet in zijn hart, dag in, dag uit. En dan stelt hij de laatste vraag. Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? David is bang. Hij bevindt zich in een benarde situatie. Aan de ene kant is God die zich van David lijkt te hebben afgekeerd als de grote afwezige. En aan de andere kant bevindt zich de vijand. En die vijand die lijkt dus de overhand te krijgen over David. En de combinatie tussen Gods afwezigheid en de vijandelijke aanwezigheid, die maken zijn situatie zo moeilijk. Maar wat opvalt bij deze vraag van David is dat hij niet uit is op wraak. Hij is niet uit op wraak op zijn vijand die hem het leven lastig maakt. Zijn vraag is erop gericht of de Heere God terugkeert in zijn leven. En met al die vragen beklaagt David zich bij zijn schepper. En wat zien we bij David? Hij gaat niet zomaar bij de pakken neerzitten, maar hij wil verder. Hij kijkt vooruit naar de toekomst. Hij wil dat zijn situatie wordt omgekeerd, dat zijn situatie verandert. En David heeft er vertrouwen in dat God hem wil horen. En hij weet dus aan welk adres hij moet zijn. Hij kent de God van het verbond. En hij weet ook wat de hemelse Vader voor hem kan betekenen. En daarom komt hij in verzet tot God. Daarom protesteert hij tot God. Gemeente, als wij zo die situatie van David horen, roept dat enige herkenning bij ons op? Ik denk haast van wel. Want de schrijnende nood waarin de dichter zich bevindt, is denk ik van alle tijden. Deze psalm is zo levensecht. Hebben wij soms allemaal niet het gevoel dat God zich ver lijkt te houden van ons? Al volg je alleen al het nieuws over wat er op het wereldtoneel gebeurt. Zoals een aanhoudende strijd in Oekraïne. Een escalerende strijd in Israël. De situatie in Soedan. En ga zo maar door. Ik had opgezocht, sinds 2013 zijn er meer dan 100 oorlogen begonnen. En ongeveer de helft ervan is nog steeds gaande. En wij staan op relatief grote afstand van die conflictgebieden. Wij staan als het ware aan de zijlijn. Maar hoe zullen die mensen die wonen in die conflictgebieden, hoe zullen die zich voelen? Zij zullen de noodkreet van David als geen ander doorleven en herkennen. Hoe lang zal onze vijand zich nog boven ons verheffen? Deze onoverzichtelijke situatie in de wereld kan het verlangen van een definitief doorbreken van Gods koninkrijk versterken. En dan kijken we naar wat er dichter bij huis gebeurt. Dan zien we dat de crises zich in dit land steeds meer opstapelen. Denk bijvoorbeeld aan de asielcrisis. Denk aan de crisis die de agrarische sector raken. Er zijn er volgens mij weer twee in het nieuws. Een dreiging met het MKZ-virus en in Amerika nog een vogelgriep. De agrarische sector staat onder druk. Denk ook aan de klimaatcrisis, de woningnood. Al die onzekere situaties, het kan je beangstigen. Welke kant gaat het allemaal op? Hoe moet het verder met ons land? Kan de politiek, die zijn handen vol lijkt te hebben aan de eigen stabiliteit, kan die het allemaal nog wel overzien wat er in ons land gebeurt? En kan zij al die onzekere situaties het hoofd bieden? Al die ontwikkelingen kunnen je dus het gevoel geven dat God geen acht lijkt te slaan op de nood in ons land. En dan kijk ik naar onze eigen levens. Heeft u dan ook momenten of periodes waarop u zich door God verlaten of vergeten voelt? Het kan zijn dat u of jij al langere tijd worstelt met je gevoelens. Je kan met eenzaamheid, met rouw of verdriet, met depressieve gevoelens of bijvoorbeeld burn-out klachten. Je voelt jezelf tot last voor anderen. Je kunt gebroken zijn. Het zijn persoonlijke problemen die voor anderen niet of nauwelijks zichtbaar zijn. Maar die je zelf heel intens kunt beleven en die een schaduw kunnen werpen over de schoonheid van het leven. Ze kunnen je levensvreugde onderdrukken. Ze kunnen zelfs je geloofsvertrouwen aantasten. Je herkent jezelf helemaal in de vragen van David. Hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Verdriet hebben in mijn hart, dag aan dag? Het lijkt alsof God afwezig is in jouw bestaan. Ja, Gods contact met jou lijkt verbroken te zijn. Je hebt het gevoel dat je er alleen voor staat. Hebben wij soms allemaal niet het gevoel dat God de grote afwezige lijkt te zijn? En dat is een onaangenaam gevoel. Wat kan het dan ook lastig zijn zo lang te moeten wachten op de komst van de Heere Jezus? Maar dat de Heere Jezus nog niet is teruggekeerd naar de aarde, dat heeft een doel. Want God wacht echt niet langer dan nodig is voor ons. Die extra tijd is voor ons een kans om juist extra bezig te zijn met ons geloof. Te investeren in onze relatie met God. En zo ons vertrouwen op Gods belofte te versterken. Maar wat kunnen wij hier van David leren? Wat heeft deze psalm ons nu nog te zeggen? Behalve dat we ons kunnen herkennen in de moeite en de zorgen die David schetst. In deze psalm laat David zich in zijn hart kijken. En hij neemt ons zo mee in zijn gemoedstoestand. Maar hij laat ook zien waar hij een uitweg vindt voor zijn levensvragen. Hij brengt zijn moeite onder woorden. En hij brengt zijn moeite bij de Heere God. Sterker nog, hij klaagt tegen God. Hoe lang nog, Heere? En daar zit voor ons een belangrijke les in. David gaat naar God met zijn zorgen en zijn problemen. Hij verzwijgt niets. Want hij gelooft in God. Hij heeft een relatie met God. En hij vertrouwt dat de Heere zeker uitkomst zal bieden. En daarom kan en mag hij klagen tot God. En als jij een persoonlijke relatie hebt met God door het geloof in Jezus Christus, dan mag ook jij boos zijn op God. Alles wat er leeft in je hart, dat mag je naar God toe uitspreken. Je mag je hart uitstorten bij je Schepper. We komen aan bij het tweede gedeelte. Het onderwerp vragen. Na het klagen komt nu dus het vragen. David richt zich na zijn protest weer tot de Heere God. In het vierde en in het vijfde vers lezen wij: zie mij aan, verhoor mij, Heer, mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood, anders zegt mijn vijand: ik heb hem overwonnen en verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. De klachten uit de eerste verzen, die monden uit in een gebed. De dichter bidt God om hulp en om verlichting van zijn ogen. Het wijst erop dat hij aan levenskracht heeft verloren. De dood dreigt de overhand te nemen. Het geeft de ernst van de situatie weer. David voelt zich wanhopig. De dichter noemt hier de Heere nadrukkelijk mijn God. En hiermee pleit David op de relatie die hij met God heeft gehad. Wat ook opvalt is dat David niet vraagt of God al zijn problemen wil wegnemen of dat God wraak wil nemen op zijn vijand. Integendeel, hij wil vooral dat de relatie met God weer wordt hersteld. Dat God weer naar hem omziet. Kijk naar mij, antwoord mij, Heere, mijn God, en geef weer het licht in mijn ogen. Ja, Heere, geef weer de hoop en de vreugde terug in mijn bestaan. David wil dat het contact met God weer wordt hersteld. Alleen zo kan David in leven blijven. En zal hij niet door de vijand worden verslagen en door hem worden uitgejouwd. Al zou hij bezwijken en voor dood neer blijven liggen. De dichter is ervan overtuigd dat God sterker is dan de laatste vijand. En dat God de dood kan en zal onttronen. We lezen dat bijvoorbeeld ook terug in 1 Korinthe 15, waarin Paulus ingaat op de betekenis van de opstanding van onze Heer Jezus. De dood lijkt nu nog het laatste woord te hebben. Ook wij zullen met ons vergankelijke lichaam eenmaal moeten sterven, tenzij wij nog in leven zijn bij de laatste bazuin. Ons lichaam zal worden gezaaid in vergankelijkheid. En het zal eenmaal worden opgewekt in onvergankelijkheid. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dan zal de dood definitief worden overwonnen. Dat is de tijd dat de doden de stem van God zullen horen. En dat wie hem horen ook werkelijk zullen leven. Dan zal de vijand waar David over spreekt nooit meer kunnen zeggen, ik heb hem overwonnen. Dan zal duidelijk worden dat de dood maar een tijdelijke vijand is geweest. Hij zal zich nooit meer boven ons kunnen verheffen. Vanuit onze klacht en vanuit onze eigen nood mag het ook ons gebed zijn of de Heere ons verder wil helpen. Of hij zelf het licht weer wil opsteken over onze donkere situatie. We mogen vragen of God het oog van ons geloof wil verlichten. Opdat wij hem ook in het duister van ons leven kunnen zien. Om zo ook de juiste weg voor ons leven te zien. En we hoorden net nog wat er voor ons allemaal een vijand kan zijn. Het zal voor een ieder van ons verschillend zijn. Maar de Heidelbergse catechismus leert ons dat wij eigenlijk 3 doodsvijanden in dit leven kennen. Onze 3 grootste vijanden in het leven. Dat is allereerst de duivel. De wereld. En onze eigen zondige aard. Dat zijn onze 3 grootste vijanden hier in dit leven. En het zal per persoon verschillen door welke vijand wij het sterkst worden aangevochten. Maar we weten vanuit Gods woord dat die 3 grootste vijanden tot onze laatste dag ons zullen bevechten, ons zullen aanvallen. En daarom mogen wij dagelijks bidden met de 6e bede vanuit het Onze Vader. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van die boze. We vragen daarmee of God ons wil helpen stand te houden tegen de verzoekingen en de verleidingen van onze vijand. Door ons te versterken met de kracht van de Heilige Geest. Zodat we de geestelijke strijd hier op aarde niet verliezen. Maar altijd krachtig verzet zullen bieden. Totdat wij uiteindelijk de volledige overwinning zullen behalen in Christus. Dus als wij in dit leven worden aangevochten, als wij moeite kennen door één van die 3 grote vijanden, en je voelt je machteloos, dan leren we hier van David: bid tot God. Vraag de Heere God om hulp, of hij je ogen verlicht, Want het gebed van een gelovige, dat brengt veel tot stand. We komen aan bij het laatste gedeelte. En dat gaat over vertrouwen. De psalm eindigt met de woorden, ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. De toonzetting van de psalm verandert. Het laatste vers van de psalm klinkt als een blijmoedig slotakkoord. Na een uitvoerig beklag en een diepgaand smeekgebed. Door de donkere wolken in Davids leven breekt de zon door. Prachtige zonnestralen worden weer zichtbaar voor de dichter. En zo loopt de psalm ondanks alle moeite en zorgen uit op overgave en vertrouwen. David blijft niet hangen in zijn beklag. Nee, hij herpakt zichzelf. Hij neemt als het ware een besluit. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. David hervindt het vertrouwen in Gods goede tierenheid. Eigenlijk staat hier dat David weer houvast krijgt aan de verbondstrouw van God. Dat is de trouw die van God verwacht mag worden. Op grond van het verbond wat hij al met Abraham heeft gesloten. Als de Heer namelijk iets belooft, dan komt hij dat ook zeker na. De Heere blijft zijn kinderen trouw tot in eeuwigheid. David heeft antwoord ontvangen op zijn gebed. Maar misschien niet het antwoord dat wij zouden verwachten. Nergens lezen we iets over een stem uit de hemel of een boodschap van een profeet of een andere bijzondere ervaring in Davids leven. En toch is er iets gebeurd bij David, waardoor Davids gebed uit het vierde vers is verhoord. Zie mij aan, verhoor mij Heere, mijn God, verlicht mijn ogen. De ogen van David worden verlicht. David krijgt weer oog voor Gods aanwezigheid, ondanks het duister van zijn leven. Ondanks de moeite die hij ervaart. We zien dat God licht in de duisternis schenkt en daarmee Davids gebed verhoort. Want door het gebed worden Davids ogen verlicht. En vindt hij vertrouwen in Gods goede tierenheid. En hierdoor mag zijn hart zich verheugen in Gods heil. En kan David weer zingen voor de Heere, omdat hij weer oog heeft gekregen voor de goedheid van God. En wat komt er daarmee uit deze psalm, een wijze les naar ons toe? We zien dat bij David, dat ook al ervaart hij God niet. Hij ervaart of hij heeft het idee dat God hem vergeet. Toch gelooft hij, toch weet hij het zeker dat God hem niet vergeet. En dat mag ook voor ons gelden. Als wij in een fase van ons leven Gods aanwezigheid niet voelen of ervaren, dan moeten we misschien op dat soort momenten ons gevoel even loslaten. En juist ons vertrouwen baseren op wat de Heere God heeft gezegd en beloofd in zijn woord. Want God is door en door betrouwbaar. Ook al kennen wij zijn plannen en zijn wegen maar ten dele. En dat is geen gemakkelijke les. Zeker niet voor de gevoelsmensen onder ons. Want als we moeite kennen in ons leven, als we geteisterd worden door tegenslagen, wanneer we overmand worden door somberheid of verdriet, dan hebben we juist behoefte aan die ervaring van Gods aanwezigheid. Dan willen we zijn aanwezigheid het liefst voelen. Wij mogen in dit alles zien op onze Heere Jezus Christus, de grote Zoon van David, in wie God zijn trouw voor en aan ons heeft bewezen. Hij is in alles aan ons gelijk geworden, om voor onze zonde te lijden en te sterven, en om ons met zijn zegen te vervullen. En toen de Heere Jezus daar aan het kruis van Golgotha onschuldig hing, toen heeft hij ten diepste ervaren dat God, zijn hemelse Vader, zijn aangezicht voor hem verborgen hield. Christus riep het uit over de kruisheuvel van Golgotha met de dood voor ogen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Onze verlosser heeft zichzelf aan het kruis vernederd tot in de helse verlatenheid. Niemand zal Psalm 13 dieper hebben doorleefd dan onze Heer Jezus Christus. En dat deed hij, zo leert het avondmaalsformulier ons, opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zijn. In Christus zijn wij met God verzoend. En zijn wij nooit meer verlaten. En daarom mogen wij met David bidden. Heere mijn God, verlicht mijn ogen. En als God de ogen van ons geloof verlicht, dan mogen wij weer oog krijgen voor het verzoenende, liefdevolle werk van Christus. Dan mogen we weer gaan zien dat God goed voor ons is. Ook al kan de ervaring van zijn nabijheid soms achterblijven. Maar we mogen ook weten dat de Geest van Christus ons is gegeven en eeuwig bij ons wil blijven, onder alle omstandigheden. Om ons door het geloof te laten delen in Christus en al zijn zegeningen. Daarom mag ons hart zich verheugen in Gods heil. En mogen wij voor de Heere zingen, omdat hij goed voor ons is geweest. Dan mag ons lied zijn, een lied van Sela. Juich, want hij, mijn Heere, leeft. Hij die overwonnen heeft. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Nooit meer van God verlaten zijn. Juich, want hij, mijn Heere, leeft. Hij die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen, nooit meer pijn. Nooit meer van God verlaten zijn. Amen. Wij zingen als antwoord op de verkondiging van lied 125. Groot is uw trouw, o Heer.
Goedemorgen. Nou, vanmorgen waren we met groep 01 en 2 en 3. Hadden we het verhaal over de bruiloft in Kana. En dat was heel bijzonder. Dat water in wijn werd veranderd. En dat was zo bijzonder, want...
Het was het eerste wonder.
Het was het eerste wonder. En dat rijmt ook nog. Dankjewel.
Laten wij met en voor elkaar bidden. Heere God, schepper van het leven. Wij danken dat de deuren van uw huis open stonden deze morgen. Wij danken u voor dit samen zijn, hier en op afstand. Dank u wel dat wij verbonden mochten zijn in uw naam. Dank u wel dat wij mochten nadenken over die eeuwenoude woorden. Hoe David moeite kende. Hoe hij het gevoel had al zo lang door u vergeten te zijn. Hoe hij het gevoel had te overmand worden door de vijanden. En dank u wel voor de les die we daaruit kunnen trekken. Dat hij in al die moeite zich richt tot u. En vraagt of u de ogen wilt openen. De ogen van het geloof. En dat vragen wij ook. Voor onszelf. Heer, als wij moeite kennen. Als wij verdriet kennen. Als wij de aanwezigheid van u missen. Open dan onze ogen van het geloof. Dat wij zien wat u allemaal wel geeft. Want Heere, groot is uw trouw. Aan ons betoond. En er is geen schaduw van omkeer bij u. Als wij ontrouw zijn, dan blijft u dezelfde. Heere, open onze ogen daarvoor als het geloof wat vertroebeld is. En Heere, wilt u meer en meer in ons leven komen? Wilt u de basis zijn van ons leven waaruit we mogen werken, waaruit we alles wat van ons verwacht wordt mogen doen. Heere, dank u wel dat wij ons steeds weer mogen verdiepen in uw woord. Dat we op zoek mogen gaan naar wat u tot ons te zeggen heeft. Heere, wij bidden u voor deze gemeente. Wilt u deze gemeente blijven omringen, blijven omarmen. Wilt u in het bijzonder bij hen zijn die aan de rand van de gemeente staan? Bij wie het gemeentegevoel, het gemeenteleven wat is weggezakt? Heere, wilt u die weer aanmoedigen? Vader, wil u bidden voor de zieken in de gemeente. Voor hen die lichamelijk of mentale moeite kennen, die zich bij uitstek zul herkennen in dat gevoel wat David ook doormaakte. We bidden u voor het beroepingswerk. Wilt u bij dominee Molenaar en zijn gezin zijn? We bidden u om wijsheid en om zegen. En we vragen u, wilt u weer een herder en leraar verbinden aan deze gemeente. En als het uw weg is, wilt u dat dan ook duidelijk maken aan de familie Molenaar. Vader, we bidden u ook voor de familie Oudshoorn die actief mag zijn in de zending. Dank u wel dat zij uw goedheid zo mogen ervaren in het werk wat zij doen. We danken u met hen voor het gezin, voor de vakantie die de kinderen ook mogen hebben. We danken u voor het werk dat ze mogen doen op het theologisch seminarie, de groei die ze mogen zien in het leven van studenten, Wilt u het werk daar blijven zegenen? Wilt u bij dat gezin ook blijven? Dat ze zo in gehoorzaamheid steeds weer leren leven. En getuigen mogen zijn van uw grootheid. We bidden ook voor Dirk van der Dool. Wilt u hem in alles gedenken? En vader, we bidden u tenslotte voor alles wat er in de wereld gebeurt. Het kan ons zo bezighouden. Het kan ons beklemmen. En Heer, in die zin kunnen wij ons herkennen in wat David doormaakte. Steeds weer gebeurt er iets wat vragen oproept. Waarom, waartoe? Maar Heer, doe ons beseffen dat in uw evangelie staat dat dit soort dingen zullen gebeuren. Koninkrijken zullen tegen elkaar opstaan. Oorlogen zullen elkaar opvolgen. En dan zegt u, weet dat dit gebeuren zal. Voordat de Zoon des Mensen terug zal keren. En Heer, in die zin danken wij u voor de actualiteit van uw woord. We danken u dat u ons daarmee een richting geeft. Maar ook een perspectief. Dat we mogen weten dat eenmaal op de jongste dag onze verlosser terug zal keren op de wolken. En Heer, geeft u ons het verlangen in ons hart. Om de zaligmaker tegemoet te gaan. En laat ons vanuit dat vertrouwen, vanuit dat verlangen leven. En wilt u ons daar ook iets van laten delen met de mensen die u deze week op ons pad plaatst. Zo bidden wij u voor de dag en de week die voor ons liggen. Laat al ons werk geheiligd zijn, een dienst tot eer van u. Laat ons oprecht, integer zijn, een spiegelbeeld van u. Werk door uw geest met kracht in ons, tot uw karakter groeit in ons. Voltooi het werk dat u begon, tot aan de dag dat Christus komt. Amen. Ons slotlied is lied 336, daarvan het eerste, tweede en vierde vers, waarmee we onze weg in geloof en vertrouwen op God mogen gaan vervolgen. Aan alle kinderen weer een fijne week op school. En voor degenen die bijna jarig zijn, ik hoop dat het ook snel voorbij mag zijn, dat je weer snel op je verjaardagsdag bent. Dat je niet te lang hoeft te wachten. Gemeente, wij gaan bidden om de zegen van God, om gesterkt onze weg te vervolgen met Hem. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten. En Hij is ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons. En Hij geeft ons vrede. Amen.